goed dat je luistert naar Mizrach Metzen. Hapklare audio om Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld steeds een beetje beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. Luchtverdediging is de hoeksteen van iedere defensie. Israël heeft de meest geavanceerde, de Iron Dome. Dat is radar om inkomende raketten te spotten en een hittegeleide raket af te sturen om deze dus neer te schieten. Dit is een effectief, maar ook een duur systeem. Dankzij de Amerikanen worden duizenden Israëli's beschermd tegen raketten van Hamas, Hezbollah en de Palestijnse Islamitische Jihad. Daar wil ik alles over weten. Dus spreek ik met Alex Krijger. Hij is oprichter en managing partner van Krijger & Partners. De heer Krijger is geopolitiek analist. Welkom in Mizrach.
Dank.
Die Iron Dome, of in het Nederlands ijzeren koepel, even voor de leek zoals ik, wat is het?
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een luchtverdedigingssysteem. Maar met name gericht voor het bestrijden van korte afstandsraketten en mortieren. Dus de vraag is of het geschikt is voor het onderscheppen van lange afstandsraketten. Zeer succesvol, bestaat volgens mij al sinds 2011. En het slagingspercentage, om dat zomaar te zeggen, is misschien wel rond 95%. Dus een zeer geavanceerd systeem. Israëli's. Andere landen zijn natuurlijk ook met dat soort systemen bezig. De Amerikanen hebben ook al flink geavanceerde air defense. Ook de Duitsers, de Nooren. De Israëli's hebben natuurlijk helaas de afgelopen jaren dit ook moeten inzetten. Conflict, in oorlog. En dat bleek behoorlijk succesvol. En dat is daarom ook waarom Oekraïne heel graag daarover zou beschikken.
Ja, dus maar neem even mee. Hè. Dus we zijn in de Gaza-strook. En daar wordt een raket gelanceerd uit zo'n raketwerper. Zo'n beetje houtje touwtje, maar toch ook dodelijke installatie van bijvoorbeeld Palestijnse Islamitische Jihad. En dan?
Ja, er wordt in principe natuurlijk via allerlei inlichtingensystemen in de gaten gehouden van de snelheid, het doel. Kijk, stel je voor dat ze kunnen zien qua waarneming, want je moet natuurlijk heel snel zijn, omdat het natuurlijk een ongelooflijk hoge snelheid heeft, de raketten en mortieren. Dat bijvoorbeeld richting een burgerdoel gaat, dan moet natuurlijk het uit de weg worden geruimd. Zo snel mogelijk, dan moet dat ook prioriteit krijgen. En misschien bij wat andere doelen geef je dat een minder hoge prioriteit. Je kan niet alles. Ja, dus als de raket regen aankomt, dan moet je natuurlijk keuzes maken. En dat geldt natuurlijk met name ook nu in de Oekraïne. Maar in principe kan je wat dat betreft een flinke reactie geven. We kennen het nog uit de Golfoorlog natuurlijk van de Patriot-raketten die hier vandaan komen. Maar dit is een zeer geavanceerd systeem uit Israël zelf. En ik denk dat er ook wel enige terughoudendheid zal zijn. Ook omdat het zulke hoge high-tech veiligheidskanten heeft. Ook om dat met alles en iedereen te gaan delen. Is natuurlijk ook riskant.
Ja, dus de reden dat sommige terroristische groeperingen heel veel raketten tegelijk afvuren, is om de Iron Dome te overbelasten.
Ja, en omdat dan de Iron Dome in feite keuzes moet maken. Dus die zal altijd met daarachter natuurlijk gewoon het hele militaire apparaat, met mensen gelukkig nog, altijd iets van afwegingen moeten maken. Dus je kan op een rakettenregen natuurlijk niet altijd in alle 100% succesvol zijn.
Nee, dus het is niet waterdicht.
Het is wel een heel eind succesvol, hè, met een slagingspercentage van rond de 95%. Maar er zullen natuurlijk altijd helaas raketten ook doorheen gaan. Maar het probleem is natuurlijk, als je zo'n ongelooflijk succesvol air defense systeem hebt, dan heb je natuurlijk ook een technologie, heb je een intelligence, heb je een capaciteit waarvan je ook niet wil dat die natuurlijk in verkeerde handen terecht gaat komen.
Ja, of dat intelligence gedeelte gehackt wordt of whatever, zodat die helemaal uitgeschakeld wordt.
Ja, nee, je ziet bijvoorbeeld ook, kijk, mensen kunnen gewoon filmpjes bekijken over de werkwijze van Iron Dome, hoe oud die is, hoe het ongeveer uitziet. Maar uiteindelijk blijft dat natuurlijk tot op zekere hoogte ook altijd wel high level. En ik zou zeggen, ja, better be. Want het zou niet goed zijn als we alle details kunnen terugvinden in de voor ons beschikbare media en andere kanalen.
Ja. Wat ik altijd heel tragisch vind als er weer zo'n raketregen richting Israël gaat, is naast natuurlijk de raketten die wel op Israëli's terechtkomen. Overigens Israëli's, zeg ik expres, hè, dus het kunnen Joden zijn, kunnen Arabieren zijn.
Absoluut.
Maakt ze eigenlijk helemaal niks uit als ze maar Israëli's raken. Mm-hmm. Bizar eigenlijk. Maar wat ik ook heel tragisch vind, is dat zo'n raket veel te kort vliegt en dus eigenlijk ergens in de Gazastrook terechtkomt.
Ja, dat kan natuurlijk ook, omdat je praat over korte afstand raket, korte afstand mortieren, met allemaal niet al te prettige leveranciers. Denk met name aan Iran, Syrië, de Hezbollah, noem maar al die.
Wat is daar niet prettig aan?
Dat het nou ja, dat, er natuurlijk, dat wij daar soms natuurlijk nog een beetje naïef over zijn. Dat er iets wordt afgeschoten of iets of een hele rakettenregen vanuit Gaza. En dat we zoiets hebben, ja, dat gebeurt dan vanuit dat deel. En daar zit niet ook nog een heel stuk know-how van andere landen bij. Er wordt natuurlijk op die manier ook natuurlijk steeds getest hoe Israël reageert. Dus in die zin is het ook ongelooflijk belangrijk om te beschikken over een ongelooflijk geavanceerd air defense systeem.
Maar kan zo'n air defense systeem als de Iron Dome ook die raketten onderscheppen die hele kleine afstanden afleggen, zoals dat ze afgeschoten worden en veel te vroeg, namelijk in de Gazastrook, neerkomen?
Ja, wat ik begrijp dat het met name gaat om mortieren en korte afstandsraketten. En als er natuurlijk ook iets een en ander misgaat bij het afschieten van raketten binnen Gaza zelf, ja, dat hebben ze natuurlijk sowieso aan zichzelf te danken. Maar volgens mij is het zo dat de Iron Dome echt met name gericht is op korte afstand raketten, ja, en mortieren.
En de afstand is dan eigenlijk veel te kort om überhaupt te kunnen onderscheppen misschien.
Ja, en het is dus heel iets anders dan als je een bijdrage zou willen leveren in een luchtverdediging richting strategische lange afstandsraketten die vanaf zee bijvoorbeeld worden gelanceerd. Of vanuit vliegtuigen, zoals in de Oekraïne gebeurt door de Russen. Dat is toch wel een ander verhaal.
Wie betaalt de Iron Dome?
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat dit is een Israëlisch systeem. Israëlische militaire apparaat is een verantwoordelijkheid natuurlijk voor de Israëlische regering. Maar dat de internationale steun wordt gegeven aan Israël, met name ook vanuit de Verenigde Staten, ja, dat is algemeen bekend.
De raketten zijn heel duur.
Ja, maar dat geldt voor wel heel veel geavanceerde systemen. Maar dit is iets wat in Israël wordt gebouwd. Dus ook vanuit de Israëlische middelen wordt betaald. Maar het is kenbaar belangrijk dat Israël, met name ook vanuit de Verenigde Staten, natuurlijk altijd wel garanties krijgt op het gebied van financiële militaire steun.
Waar komt de wil van de Amerikanen vandaan om te betalen voor dit stukje Israëlische veiligheid?
Ja, omdat de Amerikanen natuurlijk heel goed weten dat het uiteindelijk gaat om de nationale veiligheid van Israël. En de Amerikanen staan wat dat betreft denk ik altijd meer pal voor het bestaansrecht van Israël, nationale veiligheid van Israël, dan wij Europeanen. Wij zeggen het vaak in woorden, we steunen ze ook wel. Kijk ook natuurlijk tijdens de Golfoorlog met de Patriot-raketten, et cetera. Dus onze steun is er ook altijd wel, maar het is altijd wel wiebeliger en beperkter dan vanuit de Verenigde Staten. En dat zie je eigenlijk nu ook met de Oekraïne. Europees land, grootste Europese land, grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. En degene die het meest steun geeft zijn de Amerikanen. En dan op flinke afstand komen pas de Europeanen. Dus het is voor Amerikanen, die realiseren zich dat dit voor Israël natuurlijk extreem belangrijk is vanuit het oogpunt van nationale veiligheid om een zeer, zeer modern, geavanceerd air defense systeem te hebben.
Nou, u bent een strategisch denker. Zo'n high-tech wapensysteem, verandert dat ook iets aan de gehanteerde strategie van bijvoorbeeld Hamas of juist van Israël?
Ja, ik denk het wel, omdat als Israël steeds laat zien, helaas ook genoodzaakt in oorlogstijd, conflicttijd, dat het beschikt over zeer professionele, eigentijdse militaire wapensystemen, waar niet valt tegen op te boksen door anderen, dan maakt dat indruk. Ja, uiteindelijk helaas, afschrikking werkt. Dat is ook nog steeds de reden waarom Poetin natuurlijk nog geen atoomwapens heeft gebruikt. Dat is onze afschrikking, die natuurlijk al vele decennia bestaat. Maar er wordt vanuit Iran, vanuit Syrië, vanuit Hezbollah, Hamas, noem alles maar op, natuurlijk enorm gekeken steeds. Waar kan je de Israëli's raken? Waar zijn ze kwetsbaar? En daarom zijn de Israëli's denk ik natuurlijk ook genoodzaakt om te zorgen dat ze steeds het meest ver zijn qua professionalisering van de militaire systemen. En daarom snap ik ook wel dat ze altijd wat terughoudend zullen zijn om dat zomaar met alles en iedereen te delen. Want ja, daar moet je gewoon heel voorzichtig in zijn. Omdat het je kern van je nationale veiligheid raakt.
Ja, want...
Wat bijvoorbeeld in Oekraïne... hebben natuurlijk de Iraanse drones. Die maken bijvoorbeeld best wel een flinke impact. Die steunen...
Die suicide drones.
Ja, ja, en die kamikaze drones, raketten, vliegtuigen. En die steunen, dat is de steun van Iran gewoon aan Rusland. Wat deep down natuurlijk ook niet de grootste vriendjes zijn. Maar goed, het is ook allemaal voor wat hoort wat ook denk ik richting Israël. Maar dat is natuurlijk wel weer iets wat laat zien dat ze in Iran natuurlijk ook niet stilzitten.
Ja, duidelijk. Die kamikaze drones, als die bijvoorbeeld vanuit Zuid-Syrië op Israël worden gelanceerd, kan de Iron Dome die dan ook tegenhouden?
Dat zijn vliegtuigen. Ik weet niet of de Iron Dome dat kan tegenhouden, maar ik denk wel dat de Israëli's voldoende middelen hebben om dat uit de lucht te halen. En de Israëli's maken natuurlijk altijd wel duidelijk dat als ze worden bestookt vanuit andere landen, of dat nou vanuit Gaza is, of vanuit Libanon, Hezbollah, of vanuit Syrië, dat ze massief terugslaan. Dus niet een beetje, maar echt heel, heel massief. En dat is denk ik de enige taal die dictaturen, die totaal niks geven om mensenlevens verstaan. Dus ik denk wat dat betreft zal Iran altijd toch wat terughoudend zijn om met een massale aanval, om dat zo maar te zeggen, zoals de Russen met Oekraïne hebben gedaan, Israël te bestoken. En het vooral meer te doen via, ik zeg maar wat, Hezbollah, Hamas, et cetera. Dat is altijd voor hun handiger om via die proxies te werken. Omdat ze weten dat als Israël te veel wordt getest, te veel wordt uitgedaagd en dat er rode lijnen worden overschreden, dat Israël natuurlijk vol uithaalt. En terecht, denk ik.
Ik was in de Golanhoogvlakte, of op de Golanhoogvlakte moet ik geloof ik zeggen.
Ja, op.
En ik sprak daar een IDF-generaal. En ik stelde een naïeve vraag, omdat ik heb helemaal geen legerachtergrond of defensieachtergrond. En hij zei, hij gaf me als antwoord, you don't understand the language in the Middle East, because here in the Middle East, first we shoot and then we talk.
Mm-hmm.
Zie jij dat ook zo?
Helaas, vaak wel. Daar hebben natuurlijk de westerse landen, vooral Europese landen, heel wat boter op hun hoofd. Kijk terug naar de geschiedenis, wat wij natuurlijk hebben gedaan, het trekken van grenzen. Met het steunen van wisselende partijen. We zijn natuurlijk wat dat betreft ook niet altijd even zuiver geweest. In lijn met onze waarden waarvoor we staan. Dus ik begrijp de argwaan vanuit het Midden-Oosten. Ik heb uiteindelijk altijd wel vertrouwen in gewoon de gewone mensen in het Midden-Oosten. Ik ben voor mijn werk veel in Oman bijvoorbeeld geweest. Dat zijn gewoon prima mensen, normale mensen die ook gewoon veiligheid voor hun gezinnen willen en een baan. En,
de meeste mensen deugen, zeg maar.
De meeste mensen deugen. Je moet alleen wel als Westen, als Europa, als je zegt op te komen voor democratie, mensenrechten, rechtsstaat, dat dan ook volhouden, ook in je relatie met landen in het Midden-Oosten. En ik begrijp dat het zeker nu ook noodzakelijk is om iets van goede contacten te hebben met de Golfstaten. Ik denk met name ook aan Saudi-Arabië. Maar ik vind dat we daar toch wel iets te dubbel in zijn. En enerzijds natuurlijk grote woorden over de waarde waar we voor staan richting Oekraïne. En ondertussen natuurlijk toch... een beetje zoete koekjes bakken met MBS in Saudi-Arabië.
Mohammed bin Salman.
Exact. Ik denk dat dat niet oké is. En dat wordt denk ik door gewone burgers in het Midden-Oosten, met name ook in Saudi, gezien. Ik geloof uiteindelijk altijd wel in de goede relatie op de lange termijn. Bijvoorbeeld ook tussen Iran en Israël. Niet nu, maar wel op de lange termijn. Er is een enorme geschiedenis tussen die twee landen. Tussen de volken, moet ik zeggen. Ook qua handel, cultureel, anderszins. Ze delen deep down ook best wel belangen. Dus ik heb een goede hoop dat als dat regime ooit in elkaar zakt in Teheran, en dat gaat gebeuren, keizers, cesars, tsaren, ayatollahs
alles
gaan op
pappen. Een keer.
Alles zakt een keer door het ijs. En dan is het belangrijk dat het Westen daar op een manier op reageert, waardoor echt ook er herstel van de relatie kan plaatsvinden. De lange termijn, zoals dat op termijn ook zal moeten, vind ik, met Rusland. En dan kan uiteindelijk ook Israël daarvan profiteren. Ik zou dat heel mooi vinden, heel goed, want dan kunnen we ook wat scherper aan de wind zeilen als het gaat om de Golfstaten en met name ook Saudi-Arabië, waar ik vind dat we niet helemaal zuiver op de gaten zijn.
En helpt het dan om zo'n Iron Dome te hebben, om later misschien...
Helaas wel, je moet werken vanuit kracht. Omdat kracht en macht de enige taal is die men inderdaad in die regimes verstaat in het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Maar dat geldt ook voor China bijvoorbeeld. Macht telt, kracht telt. Dus helaas moet je van daaruit opereren. Denk ook aan de vredesakkoorden die Israël heeft gesloten met omringende landen. Dat is meestal niet gebeurd door de meest linkse regimes. Dat is vaak juist door de hardliners bewerkstelligd. Helaas werkt dat zo. Dat je stevig in je schoenen moet staan met stevige steun ook vanuit je bevolking. En dat je dus ook die kracht en macht moet laten zien vanuit je militaire apparaat. Dus ja, een Iron Dome helpt zeker.
In Europa kijken we ook steeds vaker naar die Iron Dome. Niet om daar stukjes over te pennen over hoe gaaf dat is. Dat gewoon levens scheelt. Mijn stelling is niet alleen Israëlische levens, maar ook Palestijnse levens. Maar wij weten ook sinds de Russische invasie in Oekraïne dat je stevig moet staan. Dat je echt wapenmaterieel nodig hebt om er iets tegenover te stellen. Mm-hmm. Kracht vereist tegenkracht. Nou, in Europa, u hint er net al even over, Zelensky heeft erover gevraagd, de president van Oekraïne. Maar ook Roemenië wil misschien die Iron Dome. Net toen ik het had over die generaal, dat was een beetje in de context van al die groepen die elkaar naar het leven staan in Zuid-Syrië. Dus die gaan pas aan tafel als ze ook schieten. Maar diezelfde generaal zei, ja, die Iron Dome systeem, daar kunnen we wel wat over vertellen. Mm-hmm. Maar daar vertellen we zeker niet alles over, want anders gaat dat onze veiligheidssituatie aan. Zie je dan dat ze zo'n systeem gaan verkopen aan een Europese macht?
Ja, ik denk dat Israël wel bereid is, en dat is ook in de geschiedenis wel gebleken, om wapen, dus militair materieel en kennis te delen met bevriende landen. Maar er zijn altijd grenzen. En dat geldt ook voor de Amerikanen. De Amerikanen leveren ook niet alles aan Oekraïne. Je moet in eerste instantie toch aan je eigen bevolking denken. Het beschermen van je eigen bevolking. De nationale veiligheid. En dus ik kan me voorstellen dat Israël bereid is om het een en ander te delen. Maar dat begint in eerste instantie denk ik vooral met intelligence. En dat is ook heel waardevol in oorlogstijd. En ik denk dat die steun op het gebied van inlichtingen van Israël en Oekraïne veel groter is dan wij denken. Dat zal over een paar jaar wel blijken in alle onderzoeken en analyses. Ik begrijp dat Europeanen dat hier en daar geïnteresseerd zouden zijn in zo'n Iron Dome. Maar ik zou zeggen, ja, je bent een economische gigant, een geopolitieke dwerg. Geef maar wat meer uit aan je defensie als je het allemaal zo belangrijk vindt. En dat betekent dat je gewoon in eerste instantie naar jezelf moet kijken. Binnen de Europese politieke familie, om het zo maar te zeggen. En daar kan je een heel eind komen. Met Duitsers, met Fransen, met de Zweden. Er zijn genoeg landen waar je een heel eind kan komen qua geavanceerde militaire apparatuur. Dus ik zou wat dat betreft niet te snel naar Israël kijken, hoe graag je het ook zou willen.
Duidelijk. Dank voor deze uitleg over wat de Iron Dome is, wat je ermee kan en hoe je dat ook geostrategisch kan inzetten. Alex Krijger van Krijger & Partners. Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Misrach, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Misrach aan in je omgeving. Bedankt!